Slaan vanavond Gods woord open in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus en we lezen daaruit hoofdstuk 5 vanaf vers 21 tot en met 43.
En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. Hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welk het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de oversten der synagogen, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis des oversten der synagogen en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita Kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood een zeer, dat niemand datzelfde zou weten. En zeide dat men haar te eten zou geven.
Gods woord, gemeente, wordt verkondigd vanuit Marcus 5. En daarvan vers 32 tot en met 34. Marcus 5 vanaf vers 32 tot en met 34. We lezen daar de woorden nog één keer. En Jezus zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Deze woorden, gemeente, worden uitgelegd tegen de achtergrond van zondag 23. Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. We lezen deze zondag aan het begin van deze preek. Zondag 23. Er staat, maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd, geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. We luisteren vanavond, gemeente, naar de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. U heeft gezien in de schriftlezing dat het eigenlijk gaat om twee wonderen die verweven zijn met elkaar. Een wonder wat in het huis van Jairus wordt verricht. Zo God het geeft, wordt dat volgende week zondagmorgen bepreekt. En nu vanavond dan de geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw. Het thema van de prediking, Jezus en de bloedvloeiende vrouw. Vier lijnen vanuit deze geschiedenis. En bij elk punt zullen we kijken naar zondag 23. Eerste lijn, wat deze vrouw van Jezus weet. Dus wat deze vrouw van Jezus weet. Tweede lijn, wat deze vrouw met Jezus doet. Derde lijn, wat deze vrouw van Jezus beleidt. En de vierde lijn, wat deze vrouw van Jezus hoort. Dus wat ze weet, wat ze doet, wat ze beleidt en wat ze hoort. Sinds maart 2020, gemeente, staat deze vrouw een stuk dichter bij ons eigen leven. Net als haar wordt ook ons leven beheerst door afstand houden en niemand aanraken. Dan alleen die mensen die heel dicht bij je staan. En dat maakt wel het verschil tussen ons en deze bloedvloeiende vrouw. Zij mag niemand aanraken. Over haar achtergrond weten we eigenlijk helemaal niets. Of ze getrouwd is geweest of niet. Dat ze moeder is geweest of niet. Het wordt niet door de evangelist vermeld. Maar in ieder geval is het een mens geweest. Die net als u en ik hunkert naar relaties. Naar genegenheid, naar liefde, naar aandacht en naar contact. En onder de mensen, is ze eenzaam geworden. Dat heeft alles te maken met een ontregelde cyclus, waardoor ze voortdurend ongesteld is, ze vloeit voortdurend. En dat betekent dat ze naar de wetten van Mozes onrein is. Onheilig. In tegenstelling tot de meeste andere vrouwen in haar directe omgeving die een week in afzondering moeten leven, moet zij voortdurend afgezonderd leven. En dat moet wat geweest zijn. Alles moet je laten doen. Je mag niet meer naar de bakker, naar de markt, naar de visboer, geen boodschappen doen, kleren kopen. Zoals sommige ouderen dat op dit moment weten, was het in het leven van deze vrouw de dagelijkse praktijk. Een ander moest het voor je halen. En niemand aanraken, maar ook door niemand aangeraakt worden. Geen hand meer op je schouder, geen arm meer om je heen, geen genegenheid, niets van dat alles. En ze had er trouwens ook niet om gevraagd, om deze situatie. Het was haar overkomen. Zo zouden wij mensen dat dan vandaag de dag doorgaans zeggen. Je kiest er niet voor, zo zeggen dat dan tegen elkaar. Het overkomt je. Of deze vrouw dat zo heeft gezien, ik weet het niet. Misschien heeft ze wel gezegd, het overkomt me niet. Het is de Heere die ik hierin niet begrijp, maar die dit wel in mijn leven oplegt. Dat verklaart ook haar houding. Zoals we haar vanavond hier in deze geschiedenis voor het eerst ontmoeten. Een vrouw die leeft vanuit de gedachte, ik moet voortdurend afstand houden. Tegenover de mens en zeker ook onder de mens. Het is voor haar dus niet gewoon om zich onder de mensen te begeven, wanneer ze die grote menigte met mensen tegemoet ziet komen met Jezus in hun midden. Normaal gesproken hield ze afstand van plaatsen waar veel mensen samenkwamen, liep ze met een boog omheen. Dat was niet alleen vanuit eigen belang, maar ze had daarin ook het belang van die ander op het oog. En als ze dat niet zou doen en ze zou worden herkend door mensen uit haar directe omgeving die van haar achtergrond en van haar situatie weten, dan zou ze direct erop worden aangesproken. Normaal gesproken moest ze dit dus allemaal mijden. Plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook bijvoorbeeld de tempel waar je God ontmoet. Waar je samen met je volksgenoten de Heere looft en prijst vanwege zijn machtige daden. Waar je samen met mensen om je heen buigt wanneer de priester uit het heiligdom van God terugkomt. Zijn handen uitstrekt en het volk zegent. Gods vrede meegeeft. Hij geeft u vrede. Shalom. Allemaal moest ze dat mis in haar leven. Ook niet naar de synagogen op de Shabbat, zodat ze samen met haar dorpsgenoten zich kon zetten onder de lezing van de schriften, de gebeden kon opzingen, de psalmen kon zingen, kon luisteren naar de schriftuitleg, zoals dat gebeurde ook in Jezus' dagen. In alle opzichten. Maatschappelijk, sociaal, religieus, godsdienstig, stond ze er alleen voor. Over eenzaamheid gesproken. Als een van de kantengemeenten van ziek zijn, mag ik daar heel even op wijzen vanavond, die vaak wordt genegeerd of niet wordt gekend. Wij, als we iemand ontmoeten die ziek is, informeren naar zijn ziek zijn. En we vragen dan, hoe gaat het met je? Nog een behandeling mogelijk, slaat de behandeling aan. Wij versmallen onze aandacht naar de ziekte. Maar als het maar de helft, misschien wel een kleinste deel van iemands situatie op dat moment. Het grootste is dat iemand alleen is in zijn ziek zijn. Wat kun je als je daarover krijgt en vooral als het je eigen man of vrouw betreft ook onder lijden? Je leeft mee, je pakt iemands hand vast, je legt je hand op zijn of haar schouder, je toont je betrokkenheid. En met dat we dat doen of niet, leggen van je hand op die hand van de ander, bijstaan, proberen dichtbij te komen en we voelen de afstand. Hij is ziek. U bent gezond. Daarmee poets ik natuurlijk niet onze betrokkenheid weg, gemeente, maar ik vraag er wel aandacht voor. Ook voor de kwetsbaarheid van iemand in zijn ziekte, in zijn moeite en in zijn zorg. Doet u dat maar voordat u van huis gaat om iemand op te zoeken of op te bellen. Oog vragen voor blinde vlekken, maar ook een wacht voor je lippen. Sommige woorden die wij met goede bedoelingen zeggen, landen in het leven van iemand die alleen is, helemaal verkeerd. Wat een eenzaamheid deze vrouw. Zo komt ze naar de zaligmaker. Maar mag ik daar meteen vanaf het begin van deze preekgemeente ook aandacht voor vragen? In wat voor wereld leeft deze zaligmaker, vindt u niet? Want hij is onderweg naar het huis van Jairus. Hij moet zo snel mogelijk komen. Zo is hem verteld. Er is haast bij, er is geen seconde te verliezen. Er ligt een meisje van 12 jaar op sterven. En dat verschrikkelijke bericht komt op een moment dat de Heere Jezus nog maar net voet aan wal heeft gezet. Hij komt van de andere kant van het meer, van de oostoever. En is teruggekomen op de westoever. En aan de andere kant van het meer, zo laat Marcus zien in hoofdstuk 4 en 5, waren ook al van die situaties. Daar kwam hij net aan, had net een voet op het strand gezet, of van die helling kwam als een wilde, doldrieste man, die bezeten en van Gadara naar beneden gerend. Waar iedereen bang voor was. Waar ook met een grote boog omheen werd gelopen. Die ook geïsoleerd leefde. En toen hij dat machtige wonder verricht, ontstond die volgende situatie. Die duivelen die voeren in die kudde met zwijnen, en die zwijnen die stortten zich van de helling in het water en kwamen om. De mensen aan die kant van het meer, aan die kant van het meer, zagen meteen hun broodwinning in het water verdwijnen en eisten van Jezus uit Nazareth dat hij rechtsomkeer maakte en zo snel mogelijk vertrok. In zo'n wereld is Jezus gekomen. Een wereld van nood. Een wereld van afwijzing. Een wereld van duistere macht. Een wereld van angst. Een wereld van verdriet. Een wereld van eenzaamheid. Een wereld van onreinheid in Gadara. En onheiligheid hier bij deze vrouw. En hij blijft in die wereld. Hij blijft daarin. Wij volgen de geschiedenis gemeente alsof het heel gewoon is dat Jezus van het ene wonder, vergun me dat ik het even zo zeg, van het ene wonder naar het andere wonder wandelt. Maar vergeet u niet zijn afkomst. Hemelse heerlijkheid. Waar geen spoor van onreinheid en onheiligheid te bespeuren is, waar alles de heiligheid van God ademt. En hij is onder ons. Omstuwd door mensen haast hij zich naar het huis van Jairus. Plotseling staat hij in één keer, laat ik het maar gewoon zo zeggen, zoals Marcus het ook bedoelt, stokstijf stil. Je ziet het als het ware voor je gebeuren, of misschien heeft u dat zelf ook wel eens meegemaakt. Ik heb bij deze geschiedenis altijd het beeld van de markt van mijn jeugd op het oog. Waar je soms zo wordt omringd door de mensen van de ene kraam naar de andere kraam, dat je wel moest doorlopen. En als je stil bleef staan als klein kind, dan werd je als het ware over de voet, onder de voet gelopen. Dan gebeurde het wel eens dat iemand voor je stil stond bij een kraam en dat verzorgde dan zo'n opstopping, want het was daar dan zo smal. De ene rij met kramen aan de ene kant en de andere rij met kramen aan de andere kant. En dat verzorgde dan ook voor een bepaalde ergernis, zonder dat de woorden werden uitgesproken. Het werd wel duidelijk gemaakt dat de mensen eigenlijk wilden doorlopen. Nou, zo'n situatie treedt hierop. In één keer staat de Heere Jezus stil en met dat hij stilstaat roept dat ook direct verbazing en ergernis op. De discipelen vragen het ook, wat er aan de hand is. Waarom de zaligmaker in één keer stilstaat en omdraait. Kijkt u maar mee, er staat in vers 30, als die vrouw hem heeft aangeraakt, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schaar en zeide, wie, let u even op, er staat niet wie raakte me aan. Dat voel je, hè? Als iemand je een duw geeft. Of met zijn elleboog werkt. Of je aan de kant duwt. Dan voel je dat aan je lichaam. Maar er staat hier, wie heeft mijn kleding aangeraakt? Nou, dat voel ik niet. Als iemand in een grote mensenmassa even mijn jas aanraakt. Dat heb je niet eens door. Maar de zaligmaker wel. En deze vrouw ook. Dat stond haar ook voor het oog. Alleen maar zijn kleding aantikken. Niet grijpen, vasthouden, even zo trekken. maar zo in het voorbijgaan even tikken. Even contact. Met je vingertop. Even aanraken. Zo klein, zo onopgemerkt mogelijk. Ik weet het zeker, gemeente, dat geldt voor u thuis, dat geldt ook voor de mensen hier in de kerk. Wij zouden dat, niemand van ons zou dat merken. Iemand dat even doet. Tik op de zoom van je jas. Midden in het gedrang van mens. En dan weer verder gaat. Wie heeft mijn kleding aangeraakt? Het werkt natuurlijk dubbele verbazing bij de discipelen en ik begrijp ze ook, vers 31. Gij ziet dat de schare u verdringt. U zegt, wie heeft me aangeraakt? Met andere woorden, dat spreekt voor zich toch, dat mensen die zo dicht op u staan, hier in deze omgeving, en meegaan natuurlijk ook met gespannen verwachting onderweg naar het huis van Jairus. Wat zal er gaan gebeuren? Hoe zal Jezus uit Nazareth nu handelen en optreden? Dat in dat geduw en in dat getrek van mensen om u heen plotseling iemand is die u per ongeluk aanraakt, dat begrijpen we toch allemaal? En nu staat u in één keer stil. Is er trouwens niet wat beters te doen? Er staat iemand te springen om hulp. Er ligt een meisje op sterf. U staat in één keer stil en u draait zich om. En u stelt zo'n vraag. Op het verkeerde moment. Op de verkeerde plaats. En aan de verkeerde mens. Iedereen kan u toch aanraken? Wat gebeurt hier, gemeente? Juist door deze algemene, mag ik het vanavond gewoon maar eens zo zeggen, algemene benadering van dit moment, komt het bijzondere van deze vrouw naar voren. Wat bedoel ik met algemeen? Wel, juist op een plaats waar je zou verwachten dat iedereen natuurlijk in staat is om de Heer Jezus even een duw te geven, of aan de kant te duwen, of voor te duwen vanwege de drukte en de haast, staat hij opeens stil. Hij werd voor dit moment al verschillende keren aangeraakt. Wat maakt nou het verschil tussen die por van zo even? En die duw van daarvoor. In die vingertop op dit moment. Daarvoor moeten we naar het evangelie, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Dat staat in vers 27. Vers 25 wordt deze vrouw ons voorgesteld. Haar situatie wordt beschreven. 12 jaar lang vloeit ze al. Ze heeft alle nodige kosten aangespendeerd bij de dokter om daarvan af te komen. Dat is niet gelukt. En dan staat er in vers 27... deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en tikte zijn kleding aan. Ze hoort van Jezus. Ja, Iris hoorde ook van Jezus. En toen hij door had gekregen dat de Heere Jezus aan was gekomen bij de oever, stuurde hij een gezantschap erop uit. Hij durfde zelf niet meer van huis en haalde hem zo snel mogelijk naar hem toe. Met maar één opdracht, hier komen, uw hand op haar leggen en het dochtertje is genezen. Hij had gehoord van Jezus dat hij dat kon doen. Zoals al die andere mensen hier in deze plaats waarin Jairus woont ook gehoord hadden van Jezus wonderen. Het is niet de eerste keer dat de zaligmaker een wonder verricht. Nee, er waren al verschillende wonderen aan vooraf gegaan. En Marcus beschrijft ze ook in zijn evangelie. Niet alleen aan de andere kant van de oever van het meer van Gadara. Maar ook aan deze kant wanneer de Heer Jezus weer is teruggekomen. Maar deze vrouw hoort van Jezus en ze weet hoe ze om moet gaan met Jezus. Ze hoort niet alleen van hoe hij heet en wat hij kan, maar ze weet ook hoe ze zich moet opstellen tot de zaligmaker. Al raak ik hem alleen maar van achter met mijn vingertop zijn kleding aan, dan ben ik genezen. Waar haalt die vrouw deze kennis vandaan? Is dat een bijzondere kennis? Iets wat alleen die vrouw als een stil geheim meedraagt in haar hart en wat de rest van de mensen waarmee ze zo omstuwd wordt onderweg naar het huis van Jairus niet weet? Maakt dat ook het verschil tussen haar en Jairus? Jairus is hiervan niet op de hoogte en vraagt daarom of de Heer Jezus zo snel mogelijk wil komen en zijn hand op zijn dochtertje wil leggen, want dat is de enige middel waardoor dat meisje zou kunnen leven. Nee, ze heeft niets meer en niets anders gehoord dan de rest van de mensen om haar heen. Haar kennis is evenveel als de kennis van Jairus. En toch handelt ze anders dan de mensen om haar heen. De kennis van de zaligmaker, gemeente, krijgt in haar leven klank tegen de achtergrond van haar persoonlijke omstandigheden. Van haar onreinheid en haar onheiligheid. Zij handelt met Jezus. En in haar handeling klinkt heel haar leven mee. Dat maakt haar houding tot wie die nu is. De naam van de zaligmaker krijgt ingang in het leven van deze onheilige vrouw. En dat schept dit geloof. Maak hier even een pas op de plaats, gemeente. De geschiedenis van vanavond wordt bepreekt tegen de achtergrond van zondag 23. En voordat we naar deze zondag gaan kijken vanavond, moeten we even deze zondag plaatsen in zijn verband. Zondag 23 is een van de kernzondagen van de Heidelberger Catechismus. En ongetwijfeld heeft u wel vaker gehoord, in de achterliggende jaren, dat zondag 23 een tweelingzondag is samen met zondag 7. Wil je zondag 23 begrijpen, dan zul je ook terug moeten grijpen op zondag 7. En dat doen wij nu ook. We kijken eerst even naar zondag 7. Zoek die zondag maar even op, zondag 7. Er wordt voor het eerst die vraag gesteld, wat is een waar geloof? Dat is ook het thema van zondag 23, waar geloof. En dan is het antwoord in zondag 7, een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Als ik dat even toepas op de geschiedenis van vanavond, al die mensen in de omgeving van Jezus weten dat deze man Jezus uit Nazareth heet. Ze weten dat hij wonderen kan doen. Ze weten dat hij een bijzondere prediking heeft. En Jairus weet ook, deze man moet zo snel mogelijk bij mij thuis komen, dan heeft mijn dochter nog kans van overleven. Als hij zijn hand op haar hoofd of op haar lichaam legt, dan blijft ze gespaard. Maar het verschil tussen al die mensen en deze ene vrouw maakt het vervolg van zondag 7. Daar staat maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Het verschil tussen die bloedvloeiende vrouw en de rest om haar heen wordt gemaakt door dat ene woordje vast vertrouwen. Wat is ze vastberaden? Ze hoort van Jezus en haar besluit staat vast. Als ik alleen maar met mijn vingertop rand van zijn kleding aantik, ben ik genezen. Dat is geen klein geloof. Zo wordt dat wel eens weggezet. Deze vrouw is een klein gelovige vrouw. Nee, deze vrouw weet haar plaats. Ze mag niemand aanraken. En dat wil ze ook niet. Ze wil niemand tot last zijn. Zelfs niet de zaligmaker. Maar ze vertrouwt erop. Als ik hem aanraak. Al is het maar met mijn vingertop. Dan ben ik genezen. Waarom? Omdat in hem alleen alle kracht is om te kunnen en te willen genezen. Al raak ik hem van achteraan, zonder dat ik het vraag. Hij wil genezen. Voor deze vrouw is er dus geen waag, gok, een moment om het maar even te proberen. Nou goed, er is geen andere mogelijkheid meer. Ik ben uitgedokterd bij alle artsen in mijn omgeving. Zoveel geld heeft het maar gekost. Ik kan nog één ding proberen. En als dat niet lukt, dan heb ik alle hoop. In ieder geval moet ik dan opgeven. En dan moet ik me erbij neerleggen. Laat ik het proberen. Nee, het is voor haar geen proberen. Het is voor haar een zeker weten. Een vast vertrouwen. Als ik hem aantik, ben ik genezen. Wat een groot geloof. Het groot denkt van Jezus' almacht en van zijn gewilligheid. Hij staat niet alleen voor open voor mensen die hem tegemoet komen, zoals Jairus. Heere, kom zo snel mogelijk. En de zaligmaker gaat direct op die uitnodiging in. Hij staat open voor iedereen die tot hem komt. Met dit geloof. En hem als het ware van achter maar even aantikt. Ook dan is hij bereid om zalig te maken. En dat weet deze vrouw. Daar is ze vast van overtuigd. Waarom? Nou, denk aan de prediking van vanmorgen. Omdat hij Jezus heet. Deze vers 27 van Jezus horende. Hij maakt zalig. Kwam onder de scharen van achter en raakte zijn kleed aan. Dat is nou het zeker weten van het geloof. Het geloof is nooit zo zeker van zichzelf, als het gaat om mij. Dat zullen we zo meteen ook zien in de reactie van deze vrouw. Het geloof is altijd zeker van God. Het geloof heeft zoveel vraagtekens als het gaat om wie ik ben tegenover de Heer. Het geloof heeft als het gaat om God alleen maar uitroeptekens. Hij is genadig, uitroepteken. Hij is gewillig, uitroepteken. Hij is almachtig, uitroepteken. Hij is barmhartig, uitroepteken. Hij is voor iedereen toegankelijk, uitroepteken. Het geloof twijfelt niet aan God. Het wordt wel omringd door aanvechting en bestrijding vanuit het leven. Maar dat deert het geloof niet. Het geloof is georiënteerd op God. Daar vindt het zijn vertrouwen in wie God is. En daarom handelt deze vrouw ook zo met Jezus. Door hem aan te raken. Ze weet precies wat ze met Christus moet doen. Ze hoeft dat niet meer aan hem te vragen. Ze weet hoe ze moet handelen. Dat is ook zo bijzonder, gemeente. Ik hoop dat u mag verstaan wat ik nu vanavond zo ga zeggen. Maar daar heb ik me vaak over verwonderd. In mijn eigen leven. Maar ook als ik dat zag gebeuren bij andere mensen. Met hoeveel onkunde u en ik behept zijn. En wat weten we eigenlijk nog heel weinig van wie God is of niet. En met hoeveel onkunde als het gaat om de majesteit en de heerlijkheid van God. En met hoeveel onkunde we kunnen worstelen in het lezen van het woord. Maar het geloof weet precies hoe het moet handelen als het gaat om de zaligmaker Jezus Christus. Vanaf de eerste zucht, eerste roezelen van het geloofsleven, is het geloof trefzeker. Het moet bij hem zijn. En hem aan. Raak. En u gaat het geloof iets doen. Wat dat niet mag doen. Het raakt de heilige van God aan. Het zoekt omgang met God. Terwijl het zich schuldig weet. Voor God. Kijk, dat is ook zo dat wonderlijke in u en mijn leven. Dat we voortdurend terug willen naar de Heer. Terwijl als we bij de Heer zijn, zoveel dingen moeten beleiden waarom er afstand is gekomen tussen ons en de Heer. Dat we ook met volle vrijmoedigheid ons hart luchten en uitstorten bij God als het geloof wordt beoefend. Terwijl als we luisteren naar wat er nou wordt gezegd, al beleidend onze zonde, we weten als God hiermee gaat rekenen, dan rekent hij af. Maar we houden geen woord achter. Het geloof grijpt zich vast in de beloften van God. En het vertrouwt op Gods gewilligheid. Al ervaart het op dat moment helemaal niets van Gods genadige nabijheid. Maar het laat God niet gaan voordat God zijn zegen heeft gegeven over het leven. Het geloof is als het gaat om de barmhartigheden van de God ook standvastig en machtig. Het verslaat God op eigen terrein door hem klem te zetten met zijn eigen woord. Waar haalt het geloof, mag ik dat woord vanavond heel voorzichtig is zo gebruiken, waar haalt het geloof de brutaliteit vandaan om God klem te zetten met zijn eigen woord? Dat komt omdat het geloof grootmoedig is als het ziet op Gods genadige gezindheid. Dan durft het geloof veel meer te zeggen dan dat het van tevoren had voorgenomen om te zeggen. En daarom gaat die vrouw. Niets en niemand houdt haar tegen. Zelfs de heilige Israëls niet. Die ze aantikt met haar hand. En daarom staat Christus stil. Hij voelt dat de kracht van hem is uitgegaan. Laten we maar even kijken, gemeente, naar dit moment. Vers 30. Jezus terstond bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schaar en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Dat vind ik altijd een heel bijzonder moment, gemeente. En dat moment is ook vanavond trouwens in ons midden, thuis, maar ook hier in de kerk. Als de Heere Jezus ook onder de prediking van het evangelie gewoon door de gemeente gaat. Je mag hem aanraken. En hij werd ook aangeraakt. Duw, por, schouder. Maar hij merkt, hij voelt, om het maar eens menselijk zo te zeggen, hij voelt het verschil. Of het de aanraking is van iemand die meeloopt met hem, een meeloper. Of dat het de aanraking is van iemand die hem aantikt. Al is het maar met een vingertop vanuit het geloof. Het geloof maakt niet alleen dat verschil. Christus maakt dat verschil. Hij voelt kracht uit hem gaan. Een merkwaardige uitdrukking, gemeente. Als je dat zo menselijk op jezelf zou laten inwerken, dan gaan we ook helemaal de verkeerde kant op. Dan lijkt het alsof de Heer Jezus iets van zijn kracht voelt verlies. Laat ik het gewoon eens menselijk zeggen, zodat we in ieder geval een beetje scherp krijgen wat hier gebeurt. Een soort energieverlies die dan, en daardoor merkt hij dat er wat met hem gebeurd is. Je moet weten dat kracht in het Nieuwe Testament altijd een aanduiding is voor Gods aanwezigheid in zijn Zoon. De zaligmaker verricht de wonderen door de kracht van God. De zaligmaker spreekt met gezag omdat zijn woorden vervuld zijn met de kracht Gods. In hem is al de volheid van God geopenbaard. En nu wordt er een wonder verricht. Het wonder van de genezing van deze vrouw. Maar we zullen ook zien dat er eigenlijk een veel groter wonder plaatsvindt op het moment dat die vrouw hem aantikt met haar vingertoppen, even langs de zoom van zijn kleding strijkt en dan vervolgens weer verder wil gaan. Dan merkt de zaligmaker dat aan hem. En hij keert zich om. En hij vraagt het: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Misschien is het een hele rare vraag, gemeente. Maar waarom laat de Heer Jezus deze vrouw niet gewoon lopen? Hij weet daarvan. Zij weet daarvan. Als deze handeling door het ware geloof gebeurd is, en dat is zo, dat zullen we straks ook zien. Dan weet de Heer Jezus ook dat deze vrouw, als ze zo meteen thuis komt in alle stilte, haar knieën toch buigt voor God en God looft, dankt en prijst voor dit machtige wonder dat in haar leven is verricht. Dan kan de zaligmaker toch ook van op aan dat deze vrouw haar mond niet kan houden, maar de mensen moet samenroepen. Kom, luister toe, gij godsgezinde, hoort wat de Heer mij heeft laten ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Weet hij toch dat wanneer die vrouw voor het eerst sinds 12 jaar terugkomt in de synagoge, de mensen zijn haar misschien zelfs vergeten, opeens staan ze daar binnen op de Shabbat. Jij hier, wat is er gebeurd? Met mijn vingertop tikte ik hem aan. Ik ben genezen. Ik kan God onder ogen komen. Waarom laat hij haar niet gewoon gaan? Trouwens, er is geen seconde te verliezen. In het huis van Jairus is grote nood en de zaligmaker moet daar toch zo snel mogelijk naartoe. Het meisje ligt op sterven. Waarom draait de zaligmaker zich om? Kijkt u even mee, vers 32. En hij kijkt rondom om haar te zien. Er staat niet om te zien wie dat heeft gedaan. Alsof hij nog niet weet wie hem heeft aangeraakt. Hij draait zich dan om en hij kijkt dan onderzoekend zo de scharen rond van gezicht naar gezicht. Heb jij het gedaan? Heb jij hem aangeraakt? Nee, hij kijkt doelgericht om zich heen op zoek naar die ene vrouw. Waarvan hij weet, zij heeft het gedaan. Mij aangeraakt. Let u even op dit moment, gemeente. Al proberen wij vanwege onze onwaardigheid ons zo klein mogelijk te maken voor de Heere Jezus Christus. En al vragen wij niets anders dan alleen maar genade. Al proberen wij in ootmoed en kleinheid niet te veel te eisen van Jezus aandacht. Hij laat niemand onopgemerkt weggaan. Hij kent een ieder. Ook deze vrouw. Die van Jezus hoorde. Maar Jezus hoorde ook van haar. Kende haar. Zag hoe ze van achteren naar hem toe kwam. Zag die hand zo stilletjes uitgaan. Die vinger. Tik. Dat omdraaien. Dat weg willen gaan. Hij zag het. En hij wist het. Hij doorzag het. Dat ligt hier een geweldige troost. Juist voor u die zo worstelt om de zaligmaker persoonlijk te leren kennen. Heeft u in de gaten wat hier gebeurt? Voordat die vrouw persoonlijk contact krijgt met de zaligmaker in dat tweegesprek wat zo ontstaat, wordt ze al door hem gekend. Voordat u en ik gevonden God gingen zoeken, werden we al door hem gevonden, zou Augustine zeggen. Voordat wij enig besef kregen wie Christus is en hoe we hem mogen benaderen en hoe we hem mogen aanraken en hoe we hem mogen omhelzen en hoe we onze zonden bij hem mogen neerleggen, wist hij al wie we zijn en wat ons bewoog om de toevlucht te nemen tot hem. Trouwens, is dat ook niet het stille troost in uw verdriet? Als u in alle stilte uw schuld en zonde neerlegt bij de voeten van de zaligmaker, al heeft u nog geen rechtstreeks antwoord van de Heere Jezus Christus. Maar wat zijn dat van die vertrouwde momenten, of niet? Dat je weet, met alle vragen die je hebt, God weet wie ik ben. Hij weet ook wat me uitdrijft naar hem. Hij weet wat mij beweegt om hem aan te spreken op zijn woord. Hij weet wat er doorklinkt wanneer ik niets anders meer overhoud dan alleen het woord genade. Hij weet wat er schuil gaat. Weg voor wat waar God bekend maken. Hij kijkt om zich heen, niet naar een onbekende, maar naar een gekende, een door hem gekende. Daar ligt weer een lijn gemeente naar de Heidelberger Catechismus. Laten we maar eens even kijken hoe de catechismus dat ook op een hele eenvoudige wijze verwoordt. Zondag 7 wil ik nog even met u lezen en dan maak ik de stap naar zondag 23. Staat in zondag 7, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Zet u daar even een streep onder vanavond. Ze kijken naar het leven van die bloedvloeiende vrouw. Ze hoorde van Jezus. Die naam wekt het vertrouwen op in haar hart. Omdat de Heilige Geest de betekenis van die naam ging toepassen in haar leven. Ze ging naar Jezus, omdat de Heilige Geest het vertrouwen wekte, dat al zou ze zelfs van achter hem alleen maar aanraken, ze volkomen genezen zou worden. Ze staat voor de zaligmaker en die kent haar. Omdat deze drie, Vader, Zoon en Heilige Geest, samen werken in het leven van deze bloedvloeiende vrouw. Daar ligt nou ook de kracht van het zaligmakende werk van de Heer in het leven van u en van mij. Er zijn er altijd drie aan het werk. Geest van God, die u en mij trekt naar de voeten van de zaligmaker. En die de Christus des Schriften de kennis geeft van wat er leeft in mijn hart. Maar die ook in mijn hart het stille vertrouwen wekt. Dat in Gods hart alleen maar gedachten des vredes leven en niet des kwaads. Hier op dit punt moeten we de stap maken naar zondag 23. Laten we dat ook maar even doen. Die vrouw die staat daar voor de zaligmaker. En ze komt naar de Heer Jezus niet vrijmoedig. Hè? Ze zegt niet, nou Heer Jezus, ze steekt haar vinger op in de schaar. U bent op zoek naar mij, hier sta ik. U weet van mijn situatie, mag niemand aanraken, daarom kwam ik heel stilletjes achter u. Nee, dat zou deze vrouw nooit zeggen. Trouwens, dat had ze ook niet hoeven zeggen. Er waren voordat zij kwam naar de Heer Jezus al meerdere mensen die onrein waren naar de zaligmaker gegaan. Marcus vermeldt dat in Marcus 1, een bezetene. Ook iemand die afstand moet houden. Een melaats, iemand die afstand moet houden. Ze kwamen open, vrij naar de zaligmaker, ze spraken hem aan, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zij hoeft zo niet te handelen, door van achter tot hem te komen. Nogmaals, dat is geen klein geloof, geen veracht geloof. Waar we vanavond misschien nog wel een vermanend woord over moeten zeggen, dat deze vrouw niet zoveel moeite, ze denkt groot van Christus. En ze wil hem daarom zo weinig mogelijk lastig vallen met haar eigen leven. Die plaats neemt ze in voor hem. En als er door hem dan naar voren wordt geroepen, dan komt ze tevoorschijn uit die schaar en dan staat er in de vrouw, vers 33, vrezende en bevende, weet de wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem al de waarheid. Ik lees even met u zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, waardoor ik roem in vrije genade alleen en God alleen de eer geef en hem loof. Nee, dat staat er nou niet. Daar staat alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent, deze vrouw, vrezende en bevende, komt ze tot Jezus, wetende wat ze gedaan heeft. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, alsof ik nooit zonde gehad nog gedaan had. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneemt. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? Bij het ware geloof hoort dus vrezen en beven. Een geweten dat me aanklaagt, me beschuldigt en het besef dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Maar het geloof laat zich daardoor niet thuis houden. Het geloof sleept dat aangeklaagde geweten mee naar de voeten van de zaligmaker. Het geloof laat zich niet thuis houden door een hart dat beseft, ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd, maar het geloof zegt dan tegen het hart, daar is maar één medicijn meester voor en dat is naar de zaligmaker. Daar hoort dat hart thuis, bij hem, om beschermd te worden tegen jezelf. En daarom staat die vrouw daar zo. Ze vreest en beeft. Maar ze weet ook wat er gebeurd is. Ze weet dat ze hem aan heeft geraakt en dat ze rein is. Want nu begint het beeld wat te kanteren, gemeente, in deze geschiedenis. Wij hadden even het idee dat deze vrouw alleen maar naar de Heere Jezus wilde om van haar ziekte genezen te worden. Laten we niet uitvlakken wat dat voor deze vrouw betekent. Ze heeft 12 jaar in een totaal isolement. De meesten onder ons zijn net als ik een mensenmens. 12 dagen zou nog wel lukken. Maar er zijn er velen onder ons die nu weten wat quarantaine zijn betekent. Of in isolement zitten. Dat je alleen op je slaapkamer zit. Van de week sprak ik nog iemand die dat overkwam alleen op de slaapkamer. En wat was die blij toen hij uiteindelijk weer terug kon naar het gewone leven. 12 jaar. Niemand aanraken. Uit de buurt van anderen blijven. We begrijpen dat je inderdaad dan ook de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus om van die kwaal genezen te worden. Wat is het groot dat God dan ook die zonde, die ziekte wil genezen. Dat heeft hij meer dan eens gedaan, zonder dat het ware geloof eraan te pas kwam. Maar hier gebeurt iets anders. Hier gaat Christus met deze vrouw in het gericht. Hij draait zich om, hij roept die vrouw tot zich, vers 33. Ze komt tevoorschijn uit die kruwe mens, valt voor hem neer. En ik vertaal het nu maar letterlijk. En belijdt hem. Ze legt een schuldverklaring af. Een schuldverklaring? Wat maakt deze vrouw schuldig? Wel, ze heeft haar schuld gelegd op de heiligste onder ons. Waardoor haar leven geheiligd is door God. En hij met die schuld buiten het leven straks wordt geplaatst. In een totaal isolement. In de Godverlatenheid. Zie je hoe die twee daar tegenover elkaar staan? Let u niet alleen op die vrouw. Let u vanavond vooral op Christus. Bij die vrouw hoeven niet zoveel te zoeken, gemeente. Haar geweten klaagt haar aan. Haar hart beschuldigt haar. Zo hoef jij vanavond ook niet zo heel veel bij jezelf te zoeken als het gaat om het ware geloof, toch? Dan ben je snel uitgekeken en uitgepraat. Dan blijft alleen maar verwarring, onrust, angst over, maar kijk nou eens naar Jezus. Die vrouw voor zich daagt. Haar op de knieën dwingt. Schuldbelijdenis laat afleggen. En als de schuld wordt beleden, dan moet het vonnis volgen. En het vonnis is, dochter, ga heen. In vrede. Uw geloof heeft u behouden. Het recht om te veroordelen. Het recht om vrij te spreken. Deze schuld overnemende borg, laat deze vrouw gaan in vrede. In vrede, gemeente, daar moeten we vanavond wel even iets over vertellen aan het einde van deze preek. Het is de enige keer in het hele Marcus-evangelie dat iemand deze boodschap meekreeg. Ga heen in vrede. Je hoort hierin ook de Bijbelse woord doorklinken. Ga heen in shalom. En dat woord vrede werpt meteen een heel ander licht op haar leven. Shalom betekent dat alles weer in de juiste verhouding staat. Recht tegenover God. Recht tegenover mijn naast. En recht tegenover mezelf. Dat is wat deze vrouw als boodschap, als bevestiging meekrijgt van de zaligmaker. Met het aantikken van hem op de zoom van zijn klederen stond ze direct in de juiste verhouding. Door hem tot God, door hem tot haar naast en door hem tot zichzelf. Haar onheiligheid was weggenomen. Christus volkomen gerechtigheid, genoegdoening, heiligheid en zaligheid werd haar op dat moment toegerekend en verzegeld. Ze merkte dat in haar leven. En de zaligmaker merkte het in zijn leven. Beiden wisten daarvan. Dat er harmonie was ontstaan. Volkomen één. Eén lijn met God. Eén lijn met de naaste. En één lijn met zichzelf. Samengevat in dat woord shalom. Ga heen in shalom. Vrede met God en vrede met de mensen om je heen. Wat is het geloof machtig gemeend als het weet om te gaan met de zaligmaker. Maar wat is Christus ook machtig hoe hij weet om te gaan met het ware geloof. Dat door Gods geest gewerkt is in het leven van deze bloedvloeiende vrouw. Wat een kracht gaat eruit van de zaligmaker. Door zo'n heerlijk kanaal, het kanaal van het geloof. Dat het hart van deze vrouw vervult met Gods vrede in haar leven. Er ligt vanavond, en dat is de laatste lijn die ik wil trekken vanuit zondag 23, een prachtige lijn naar deze zondag. Kijkt u maar even mee. Staat in zondag 23, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. U reist rondom deze zondag, en ik weet dat die vraag ook onder ons leeft, vandaar dat ik hem nu ook aan de orde stel. De vraag... Wanneer is iemand nou eigenlijk gerechtvaardigd voor God? Om het aan de hand van deze geschiedenis maar uit te leggen, is deze vrouw nou gerechtvaardigd als Christus zich omdraait en tegen haar zegt, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dan zegt de Heidelberger Catechismus, nee, dan ben je te laat. Waarom? Kijk naar de eerste zin van zondag 23. Alleen door een waar geloof, de catechismus wil als het ware zeggen, om deze zondag te begrijpen moet je zondag 7 meenemen. Dat zeker weten en dat vast vertrouwen. Wanneer begon dat in het leven van deze vrouw te leven? Toen ze hem van achter aanraakte? Nee, dan bent u te laat. Toen ze onderweg was naar de zaligmaker? Dan bent u te laat. Toen ze van Jezus hoorde en niet langer meer thuis kon blijven. En zei tegen zichzelf, al raak ik hem maar met één vingertop van achteraan. Dan ben ik genezen. Dan ben ik gered. Daar werd zij gerechtvaardigd. Toen ze geloofde in Jezus naam. En dat geloof dat laat iemand niet thuis zitten, gemeente. Dat geloof verlangt naar Christus en wil alleen maar bij hem zijn. Dat dreef haar door die scharen. Dat gaf haar die vrijmoedigheid. En dat gaf haar ook de durf toen de zaligmaker zich omdraaide. Om onder die mensen vandaan te komen. Bevend en vrezend zich neer te werpen voor de voeten van de Heere Jezus Christus. En aan hem al de waarheid te vertellen. Tussen zondag 7 en zondag 23 liggen alle heilsgoederen die het geloof mag toe-eigenen. En die in deze geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw met één woord wordt samengevat. En dat is het woord kracht. Kracht van God. Dat ontvangt het geloof. En de Heidelberger Catechismus werkt dat in alle rust en orde van zondag 8 tot en met zondag 22 stap voor stap uit. Wat gaat er veel schuil achter dat ene woord kracht? Hè? En wat heeft het geloof veel te ontvangen en te genieten? Daar hebben we eigenlijk een tekort leven voor, of niet? Onbevindelijk te verstaan. Wat zondag 8 tot en met zondag 22 ons voorstelt, uitstalt. Er is een voortdurende gang naar de zaligmaker voor nodig. Om steeds te putten uit hem en te leven van zijn genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid alleen. Wat is dan het verschil tussen zondag 7 en zondag 23? Wel, het verschil is dit. Dat het geloof voor de dag moet komen. Al klaagt alles mij aan. Al besef ik dat ik nooit zal veranderen vanuit mezelf. En dat er daarom voor de rest van mijn leven altijd buiten mezelf in Christus ligt. Christus lokt dat geloof uit. Het moet voor de dag komen. Het moet belijden onder de mens. Wie Jezus Christus de zaligmaker is. Om het maar in de taal van de Heidelberger Catechismus te zeggen. Het mag belijden in het midden van de gemeente dat ik midden in de dood lig. Maar het daar niet meer kan uithouden. Maar mijn zaligheid buiten mezelf in Jezus Christus moet zoeken. Dat is nu de plaats in het Nieuwe Testament. Plaats aan de avondmaalstafel. Waar een zondaar vrezend en bevend knielt voor Jezus Christus aan zijn voeten. Al de waarheid vertelt. Wat was dat ook alweer? Dat je het niet meer in jezelf kon uithouden. Niet meer thuis kon blijven. Maar toen je van Jezus hoorde, maar één doel voor ogen had. Al raak ik hem maar van achteren aan. Hij hoort bij mij. Ik hoor bij hem. Deze zaligmaker wil ook dat u hem van voren mag leren kennen. Meer van hem mag leren zien in de tekenen van brood en wijn. In de bediening van de heilige doop. Onder de verkondiging van het evangelie. En daarom staat er bij zondag 23 in de Heidelberger Catechismus geen punt. En is dat het einde van het troostboek. Maar begint het pas. Alles wat in de belofte mij werd toegezegd. Zondag 8 tot en met zondag 20. Wordt mij nu geleerd vanaf zondag 23 hoe ik dat door het geloof, door het gebed en door de gehoorzaamheid mag maken tot mijn gerechtigheid. Zo gaat die vrouw terug naar huis. In vrede, volkomen vrede. En we kijken naar uit, gemeente. Laten we God daarom ook bidden. Dat eens in het midden van onze gemeente, de Heer Jezus Christus, zijn kerk en kinderen, zondaren wil ontmoeten. Aan de dis des verbonds. Maar hier kan het nog niet. Ik wil het vanavond omdraaien. Thuis mag het wel. Dat bedoel ik natuurlijk niet avondmaal vieren. Maar wel uitgaan naar hem. De toevlucht nemen tot hem. Omdat je het niet langer meer kan uithouden in jezelf. En al moet je door de muur. Door de deur. Door een mensenmassa. Langs wetten en geboden heen. Eén persoon is er die je trekt. En die blijft trekken totdat je komt, al is het van achter hem en hem aanraakt. Laat de rest maar aan hem over. Hij draait zich om, weet wie dat doet en haalt je voor de dag. Om samen met hem, God alleen, alle eer te geven. Amen.